Swammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Door heel Nederland en in de wereld erbuiten zijn er academici die zich buigen over de oudste geschiedenis. De een speurt naar lang vergeten ruïnes en de ander vroet door teksten geschreven in vreemde tekens en talen. Maar waar ons begrip van de oudheid in bepaalde opzichten al maar toeneemt, verliezen zij elkaar soms uit het oog. Vandaag stellen wij een diagnose op van de oudheidkunde in Nederland en België. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is het een eer om in de studio te mogen ontvangen Jona Lendering.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Jona. Jona is met een lelijk woord misschien aan te duiden als oudheidkundekundige. Hij schreef een reeks boeken en onderhoudt al 14 jaar zijn blog mindsetbeobachter.com over de nieuwe oudkundige inzichten en ontwikkelingen. Voor het boek Oudheidkunde is een wetenschap sprak hij met 40 Nederlandse en Belgische academici werkzaam in het vakgebied. Voordat ik Jona spreek echter, nog een vraag aan mijn tafelgenoot Max.
Goedemorgen.
Goedemorgen Max. Max, waarom denk je dat wij de oudheid überhaupt bestuderen?
Ja, ik kan dus zeggen dat het helemaal zinloos is, maar ik denk dat het juist heel veel kan zeggen over de keuze die we nu maken en over het snappen van mensen. Ik denk dat dat in essentie het enige doel is wat we zullen na moeten streven.
Even kijken, was het eerste wat je zei was, wat precies?
Nou, dat we beter mensen kunnen begrijpen op basis van het verleden wat ze hebben. En de gevoelens die ze, of de dingen die ze hebben meegemaakt en dingen die hele samenleving of wat dan heeft meegemaakt, zeggen weer iets over de keuzes die ze later hebben gemaakt.
We kunnen ervan leren en we kunnen onszelf herkennen in de mensheid van weleer.
Misschien kunnen we daar wel iets van de toekomst in terugzien.
Mm. Mooi. Jona, voordat we beginnen moet ik even één vraag ophelderen. Die naam van de blog, Mindset Beobachter, wat is dat?
Dat is een vergissing. Het idee was ooit om, zoals zoveel bloggers, over alles te gaan schrijven. En toen dacht ik aan de ideeën van Multatuli, die over alles wel een mening had. Dus ik dacht, ik eer Multatuli, die feitelijk alle taboes over het bloggen al gebroken heeft voordat het bloggen bestond. Dus ik noem het de Mindset Beobachter naar een fictieve krant die Multatuli had bedacht. Maar niemand begrijpt het, omdat het eigenlijk steeds meer een oudheidblog is geworden. Dus ja, het is jammer, maar het is de verkeerde naam voor een mij dierbaar project.
Nou goed, dankjewel. Even kijken, we hebben elkaar eergisteren ook al gesproken, Jona. Ja. En we hebben afgesproken dat waar we het vandaag over gaan hebben is eigenlijk een soort een breed argument. Een diagnose die jij hebt gesteld van de oudheidkunde. Over verschillende vakgebieden die elkaar niet meer ontmoeten. En een deel van dat argument maak je in het boek Hannibal en de Alpen.
Ja.
En daarvoor moeten we terug eigenlijk naar de Punische oorlogen.
Ja, het eerste wat je weten moet, het gaat om een totaal triviale kwestie. De kwestie waar heel erg veel over geschreven wordt, maar die dus volkomen triviaal is, is waar Hannibal de Alpen overgetrokken is. Het enige wat je weten moet is, Hannibal is op een gegeven moment vanuit Spanje met een groot leger over de Alpen gegaan, is aangekomen op de Po-vlakte en de Romeinen hadden dat eigenlijk maar half zien aankomen. Het is een mythe dat ze het niet hadden zien aankomen, maar hij stond er ineens. En het enige wat relevant is om te weten voor het begrijpen van die oorlog is, hij kwam er. En meer kunnen we ook niet weten.
Maar misschien moeten we toch heel veel nog begrijpen wat het precies dit conflict is.
Ja, twee strijdende partijen. De ene, dat is de Romeinse Republiek. De andere is Carthago. En dat is een machtige republiek die in Tunesië en Spanje zit. En dat is een lastig, langdurend conflict. Er zijn verschillende oorlogen geweest. En dit is dan de grootste, of beter, de best beschreven oorlog. We hebben er heel veel tekst over. De daaraan voorafgaande oorlog is groter en belangrijker geweest. Nou, lang verhaal kort. Hannibal verrast de Romeinen door over de Alpen te komen. En je moet het eigenlijk vergelijken met een microscoop. Je kunt tot een bepaalde hoeveelheid informatie, kleinheid, tot een verfijning kun je komen. Maar als het nog gedetailleerder moet zijn, dan lukt het niet meer met een microscoop. Omdat de golflengte van het licht nou eenmaal een bepaalde is. Wil je nog verfijnder komen, dan moet je naar een elektronenmicroscoop of een deeltjesversneller. Maar die hebben we voor de oudheid niet. Je kunt tot een bepaald niveau kun je komen, maar daarna wordt het gewoon te veel ruis en onduidelijk. Dus je kunt niet weten, per definitie niet weten, waar Hannibal over de Alpen gegaan is. En toch is er heel veel over geschreven. Dus ik ben een boek gaan schrijven over de vraag, waarom doen mensen dit? En welke antwoorden zijn er? En ze zijn allemaal verkeerd, want er is geen antwoord mogelijk. En een deel van het probleem is dat iedereen eigenlijk al weet waar Hannibal namelijk door het eigen dorp. Het zijn altijd lokaal patriotten of mensen met een buitenhuisje daar ergens, een chalet. Die al weten waar het is en vervolgens wordt bewijsmateriaal daarheen gepraat.
Die claimen allemaal dat Hannibal langs uitgerekend hun dorpje is getrokken.
Ja.
Naar de Poolvlakte.
Ja, dat klopt. En dat gebeurt voortdurend. En het komt voor een deel voort omdat mensen eigenlijk... ze kijken eerst naar het landschap, de materiële cultuur, zeg maar. En pas daarna gaan ze kijken hoe de bronnen in elkaar steken. En ja, daar komen dus twee soorten bewijsmateriaal. Enerzijds iets wat we nu kunnen waarnemen. Anderzijds antieke teksten komen niet voldoende samen. En... Het zijn onfrisse discussies. Dus echt scheldpartijen, mensen. De ene groep zegt dat de ander niet oprecht is. En dat is gewoon niet leuk om te lezen. Ja.
En het is toch... Wat zeggen die bronnen dan? Zijn die behulpzaam?
Nou, de bronnen geven te weinig informatie. Je kunt op een gegeven moment zeggen van... er was een overval en de vijand zat achter een rots verstopt. Ja, ik bedoel, ergens in West-Frankrijk zijn overal rotsen. En of ze groot of klein zijn, dat weet je gewoon niet eens. Dat staat er ook niet. En er zijn voldoende verslagen van soldaten in oorlogstijd... die beschrijven hoe ze in een hinderlaag lopen. En je krijgt compleet verwarde instellingen. Die mensen die zijn in levensgevaar. Die zijn er echt niet op uit om een verslag te schrijven... dat later historici zullen lezen. Dus Slag om Arnhem... een van de belangrijkste bronnen maakt een onderscheid tussen twee wegen. Je hebt de onderlangs en de bovenover. En die verwart hij. En terwijl het gewoon op naambordjes te lezen valt op dat moment. Dus dat is heel normaal dat die bronnen eigenlijk heel onbetrouwbaar zijn.
En nu kijk ik even naar mijn tafelgenoot Max Waterreus. Want zonder overdrijven, lieve luisteraars, kwamen mij er 5 minuten voordat het uitzenden begon achter dat Max, dat jij een aandeel hebt in deze hele operatie, deze discussie.
Ja, kijk. Ik moet me natuurlijk een beetje excuseren, maar het idee is dat je niet inleest voor een uitzending als tweede presentator, zodat je niet weet en een beetje de rol van de luisteraar aanneemt in dat geval. Maar ik heb een PWS gedaan over
profielwerkstuk,
specifiek over Hannibal en deze vraag. We zijn daar toen destijds ook de Alpen ingegaan. We zijn voor de klassieke oudheid gingen we eerst de teksten die daar waren overgeleverd analyseren, maakten een paar criteria op voor welke mogelijke passen. En wij vonden het ook echt heel interessant hoe hier zoveel over geschreven werd en hoe je... Er wordt bodemonderzoek gedaan op iets wat je inderdaad bijna niet kan bewijzen. Toen zijn wij, toen was er een... Net een paar jaar daarvoor was er een onderzoek geweest dat op zoek ging naar lintwormen eitjes van olifantenpoep. Hannibal had een leger van olifanten. En als je kon bewijzen dat er lintwormen eitjes, die overleven heel lang. Mm-hmm. Als je die kon vinden in grote getalen, dan kon je zeggen, nou... Dat is zo raar om in de Alpen te vinden. Daar moet hij overheen zijn gegaan.
Ja, want die specifieke lintwormen die zitten alleen in olifantenpoep.
Ja, en die eitjes die blijven heel goed bewaard. Dus toen heeft een onderzoek er eentje gevonden. En
dat is niet veel.
Dat is niet veel. Het wordt normaal in grote getalen gevonden of helemaal niet. En wij wilden toen bij de andere pas, waar wij eigenlijk fan van waren, datzelfde onderzoek uitvoeren. En toen hebben we... niet genoeg gevonden. We hebben geen olifanteneitjes gevonden, maar wel heel veel gras, pollen en aanwijzingen dat er in die tijd heel veel, in ieder geval genoeg ruimte was of genoeg voer om dat leger te huisvesten. Wat alleen maar kon bewijzen dat we niks kunnen bewijzen. En dat we dus nog steeds niet weten
in de
aan dat ene olifanteneitje waar we nu zitten.
En heel veel uit interesse dus, waarom neigden jullie meer naar die andere bergpas?
We vonden het, op basis van de teksten, vonden we het logischer. En we waren heel erg fan. Er was een andere onderzoeker, die heeft de route nagelopen met een olifant. Puur om te kunnen bewijzen dat het mogelijk was om met de olifant de Alpen over te steken.
Het was een circusolifant.
Ja, dat is Col de Clapier. Uh-huh. En wij wilden kijken of dat überhaupt dan... Of dat was onze... Dat waren eigenlijk drie. Op een gegeven moment kan je alle passen die echt heel onmogelijk waren afschrijven. En dan kom je dus nog op drie passen uit. En ja, daar heb je er ook weer keuzes in. En wij dachten dat hij... Op een gegeven moment werd er in de bron beschreven dat hij dus werd overvallen door de Kelten. En dat hij daar een afslag heeft genomen. En wij kwamen toen uit bij de Col de Clapier.
Ja, te vergeefs dus.
Ja, ja.
Ik weet niet of het te vergeefs is. Maar het is een vraag die eigenlijk buiten proportie getrokken is. Ja. En zo zijn er heel veel vragen. Wat waren de laatste woorden van Mussert? Dat is ook zoiets eindeloos discussie over.
Ja. Wat maakt het nou uit? Onze uiteindelijke conclusie was ook dat het... De grootste conclusie die we konden trekken was... dat het gerechtvaardigd was dat we die kool meenamen in ons onderzoek.
Ja.
Dat die mogelijk ook een mogelijkheid zou zijn. Maar meer dan dat. Niet zeggen.
Ja. Ja, en Johanna, wat illustreert het hele project volgens jou?
Kokerdenken. Dus die meneer die naar de traverset ging, dat is zijn aanleiding tot zijn onderzoek. Ja, die heeft al besloten, het is deze pas. En hoe ga ik het bewijs zo vormen dat het dat ook bewijst? En daarbij doet hij hele rare capriolen, onder andere dat hij één bron deels gebruikt om in de richting van zijn pas te komen. En vervolgens, omdat er in diezelfde bron ook informatie staat die hem niet uitkomt, zegt hij, maar die bron is niet betrouwbaar. Nou, dat soort capriolen heeft hij nodig. En dit was een exceptioneel slecht voorbeeld, wat voor mijn boek natuurlijk erg prettig is, omdat je extra veel fouten kunt aanwijzen. Maar het is in feite een ontsporing van wetenschap. En het trieste is, vervolgens komt er een klassicus die een boek, het was een klassica in dit geval, die een boek schreef over Hannibal als een Hellenistische heerser, wat op zich een heel interessante insteek is. En die gaat kijken van wat is het laatste onderzoek. En dat neem ik dan maar over, omdat ze eigenlijk niet begrijpt hoe het biologische aspect in elkaar zit. Want zij is als klassica geschoold, niet als bioloog. En dan neemt ze het over, want het staat ergens in een peer-reviewed tijdschrift. En als je nu de vraag aan de artificiële intelligentie stelt, dan krijg je gegarandeerd het verkeerde antwoord. Want die artificiële intelligentie kan niet bedenken, dit is niet te weten. En dat is wat het is.
En zo vertroebelt eigenlijk alles.
Het gaat voortdurend. Ja, we hebben een overproductie aan wetenschappelijke, onvoldoende wetenschappelijke informatie. Hmm. En dat is, als die onderzoekers ook al niet voldoende samenwerken en tekort worden opgeleid, wordt dat steeds meer een probleem.
En we komen zo dadelijk nog uitgebreid op deze problematiek terug. Maar misschien is het eerst ook nog handig om vast te stellen waarom we dit eigenlijk doen. Het is ook al de vraag die ik aan Max stelde aan het begin. Blijkbaar is dit iets dat de gemoederen bezighoudt. Er is eindeloos gediscussieerd over heen en weer. Maar Jona, waarom die oudheid? Waarom is dit belangrijk?
Waarom niet? En de vraag komt natuurlijk vaker, maar ik kets hem eigenlijk altijd terug. De vraag van wat is de relevantie van dit onderwerp, dit thema, wordt altijd weer gesteld. Maar dat wordt nooit gesteld als waarom ga je naar een concert van Taylor Swift? En je bent gisteren een fietstocht wezen maken. Niemand zal de vraag stellen, wat is de relevantie van een fietstochtje langs de Vecht? En het contact maken met het verleden is gewoon prettig. Dat is leuk. En dat is voldoende. Ik bedoel, er is niks tegen genot. Ik bedoel, misschien dat ergens een Calvinist in Barneveld of zo daar anders over denkt. Maar genot is toegestaan. Dat is helemaal niet verkeerd. Er is een tweede vraag. Waarom moet het gesubsidieerd worden?
Mm-hmm.
En ja, dan komen er ineens, dan moet het nut hebben of zin hebben. En ik denk dat één reden is dat het op zich interessant is, zonder noodzakelijk te zijn, dat je weet hoe dingen ontstaan. Ik vond heel intrigerend dat ten tijde van keizer Domitianus, dat is de Romeinse heerser aan het einde van de eerste eeuw, die heeft een bepaalde wet doorgevoerd waarbij Joden een extra belasting moesten betalen. En deze maatregel, de fiscus judaicus, die treft Joden op een andere manier dan christenen. Terwijl het in feite op dat moment nog dezelfde groep is.
Christendom is een onderdeel van de Joodse secte.
Toen was het Christendom nog een Joodse secte, maar de mensen waren, om het maar even met een omstreden term te gebruiken, etnisch niet Joods. Dus je kon een Galaat zijn of een Bataaf of een Egyptenaar en toch christelijk. Dus die maatregel valt op die twee groepen verschillend. En dan krijg je voor de eerste keer eigenlijk een juridische definitie voor iemand is een Jood. En daar gaan die twee wegen uit elkaar. En wij zijn daaraan gewend gebleven. Wij denken dat het niet mogelijk is Joods en christelijk te zijn, of christelijk en islamitisch, of hindoe en moslim. Dat vinden wij heel normaal, dat iemand maximaal 1 of eventueel 0 godsdiensten heeft. Maar waarom zou dat zo zijn? Maar dit is iets wat helemaal ingegroeid is en wat wij eigenlijk overgenomen hebben. En in die zin kun je zeggen dat een samenleving uit het verleden vormende werking, de vakterm is agency, heeft voor een andere samenleving. Net zo goed als twee naast elkaar tegelijkertijdige samenlevingen invloed op elkaar kunnen hebben, kunnen ook twee diachrone gescheiden samenlevingen invloed op elkaar hebben. En dat te weten kan verhelderend zijn. Als jij eenmaal in de smiezen hebt van, ja, het is ook maar een keuze geweest dat iemand maar één godsdienst kan hebben, dan kun je er ook van afwijken.
Het relativeert opeens die werkelijkheid waar we niet meer buiten kunnen denken.
Exact. Ja, we zijn helemaal eraan gewend geweest van, zo is het nu eenmaal dat je maar één godsdienst kunt hebben. Terwijl dat eigenlijk bevrijdend kan zijn om niet zo te zijn. Het is een bevrijdend iets dat, om het zo te zeggen. En nog een ander voorbeeld is, je kunt af en toe gedachtenwerelden reconstrueren uit het verleden. Dit gaat overigens niet makkelijk, want informatie over het verleden is minder robuust dan over het heden. Maar je kunt bijvoorbeeld reconstrueren dat er toen populisten waren of slavernij bestond en dat mensen dat goedkeurden. En die mensen waren niet gek. Dus dan kun je kijken van, wij keuren slavernij af. En waar zit het verschil tussen hun en ons? En dan begin je jezelf beter te begrijpen. Dus als ik een subsidieaanvraag zou moeten doen, zou ik het over deze boeg gooien.
En het is dus niet per se een waarheid die besloten ligt in, weet ik veel wat, oude klassieke heilige teksten of filosofie, maar eerder echt het contrast, de otherness.
Zou ik het zoeken. We hoeven niet een voorbeeld te nemen aan de Grieken, Romeinen, Joden, Egyptenaren, Babyloniërs. En we hoeven ze ook niet te veroordelen. Dat is volkomen iets anders. Het mag natuurlijk wel, maar dat is niet wat een historicus professioneel hoeft te doen.
En het is een mooi project. Het is een belangrijk project.
Het is een leuk project.
Leuk project, zeker. Maar er gaat van alles mis. En één deel van het argument maak je in het boek over Hannibal aan de Alpen. Een ander deel maak je in het boek Bedrieglijk Echt.
Het zijn spiegelbeelden, die twee boeken. Hannibal gaat eigenlijk over klassici die genegeerd worden. En Bedrieglijk Echt gaat over klassici die eigenlijk een kans missen om hun mond te houden. En daar worden de archeologen genegeerd. En het punt wat ik naar voren breng is dat een papyrus tekst, dus dat is meestal in Egypte gevonden oude tekst die ook echt uit de oudheid komt. Om die uit te geven, daar moet je eerst naar het laboratorium gaan. En er moet eerst een materiële analyse plaatsvinden.
Laten we ook heel veel de materialiteit van dat papyrus inleiden. Ja. Het is het ultieme schrijfmateriaal van de oudheid.
Ja, papyrus is het ultieme schrijfmateriaal. Het is goedkoop, het is vrij goedkoop.
Gemaakt van riet?
Het is een soort riet eigenlijk. Dat is het wat het is. En het was overal te krijgen. En het probleem met deze teksten is dat als je ze wil vervalsen, dat het ongelooflijk makkelijk is. Bij de eBay kun je gewoon voor €200 koop je een stuk antiek papyrus. En daarmee kun je al niet meer een koolstofnotering erop zetten om te zeggen, dit is een vervalsing. Het recept van antieke inkt, dat is super makkelijk te vinden. En het is ook een zeer eenvoudig recept, dat iedereen die ook maar een beetje hersens heeft, zo kan bewerken dat er niks in zit dat duidt op vervalsing. Dus een spectrometer kun je ook al niet gebruiken om de vervalsing door te prikken. Dus daarmee heb je al twee belangrijke trucs vermeden, waarmee in een laboratorium iemand kan zeggen, dit is een vervalsing. Maar het allereerste wat je moet doen met een papyrus is dus naar het lab brengen om te kijken of het in ieder geval geen slechte vervalsing is. Dat is stap 1. En je weet zeker dat het geen slechte vervalsing is of een goede vervalsing als het bekend is waar het is gevonden. Dat heet een provenance. En er duiken allerlei papieren op de zwarte markt, waarvan we dus niet weten waar ze vandaan komen. Nou, daar moet je gewoon met je vingers van afblijven. En dat is gewoon iets wat in de gedragscodes voor papyrologen en voor wetenschap in het algemeen staan. Als ze uit een illegale opgraving komen, zijn het gestolen data.
Ja, als je dus niet precies kan nagaan op waar iets gevonden is, welke weg het heeft afgelegd om bij jou te komen.
Ja, dan weet je dus niet of het echt is. Omdat een vervalsing zo super gemakkelijk te maken is. En het is ook gebeurd. En een berucht voorbeeld van de laatste jaren, dat het inmiddels zo algemeen bekend is dat het wel genoemd kan worden zonder dat ik mensen beschadig. Dat is het evangelie van de vrouw van Jezus. En je kon aan de foto al meteen zien dat het een vervalsing moest zijn. Om de doodvoudige reden dat aan één kant zat hem keurig net een rechte, recente snee. Dus dan weet je gewoon, hier is een papieren fragment afgeknipt of gesneden. En dat is betrekkelijk recent gebeurd. Terwijl alle letters die erop geschreven waren, eindigden keurig netjes voor die snee.
Oh, ja.
Dus dan zie je gewoon, van die letters zijn er na die snee en dus betrekkelijk recent op aangebracht. Verder was er een belangrijke Belgische geleerde die meteen zegt van de taal die hier geschreven wordt klopt niet, het is koptisch. Maar ja, er stond wel een opmerking dat Jezus het had over mijn vrouw. Dus dit werd helemaal opgepakt. Terwijl we dus echt al wisten dat het niet kon.
Ja.
En de Harvard Universiteit kwam op een gegeven moment wel van, nou ja, misschien moet ik toch eens wat onderzoek doen. We brengen het naar het laboratorium. Nou, dan mijn eerste gedachte was, dit is alleen maar window dressing. Want in het laboratorium kun je niks vaststellen. Want die papieren kun je niet dateren met een koolstofdatering. Je kunt er geen spectrometer op doen. Later kwamen ze, en uitgereikend natuurlijk in de week voor Pasen, kwamen ze met de conclusie, het onderzoek heeft niet kunnen vaststellen dat er vervalsing is. Nee, dat is omdat het helemaal niks kan vaststellen. Maar dat breng je dus in de week voor Pasen naar buiten, zodat iedereen het oppikt en het niet meer controleren kan. En daar zit een heel belangrijk probleem. Informatie over het verleden wordt bij de media, en of dat nou de televisie is of de radio of de krant, wordt niet herkend als dit is een wetenschap. En dat is ook iets wat we historici moeten verwijten. Ze komen zelden naar buiten als wij zijn wetenschappers. Ja, het is altijd een beetje praatje dit, praatje dat. Maar gewoon naar buiten brengen, wat is nu het wetenschappelijke aspect van de geschiedvorsching? Dat wordt zelden benoemd.
Mm-hmm.
Gewoon, op dit moment maken we een hermeneutische revolutie mee. Maar ik heb nog nooit een artikel in een kwaliteitskrant gelezen waarin wordt uitgelegd wat er op dit moment methodisch in de geschiedwetenschap aan het veranderen is.
Mm-hmm.
En ja, dan moet je er ook niet van op staan kijken als journalisten niet weten dat de geschiedenis een controleerbaar iets is. Dat er wetenschappelijke methodes zijn. Dat het zin heeft om een opleiding te doen om echt te weten wat een historicus moet kunnen. Welke verklaringsmodellen er zijn en dat soort zaken. Wat een feit is. Dus je hebt, als je niet zelf uitlegt waarom jij een wetenschap bent, moet je er niet van opkijken dat de algemene redactie van de kranten denkt, oh, een leuk vet stukje. Nee, dat komt er binnen op de algemene tafel. En, oh, lekker vet stukje, dit publiceren we. Dus toen dat evangelie van Jezus, van de vrouw van Jezus werd gevonden, ja, de Volkskrant heeft meteen eens dat, wauw, we hebben bewijs dat Jezus getrouwd is. En dan schrijft zo'n algemene journalist, ongehinderd door enige kennis van, in dit geval papyrologie of geschiedenis überhaupt, die schrijft er meteen bij van, het Vaticaan heeft ook altijd ontkend dat Jezus getrouwd is geweest. Ja, dan heb je Dan Brown gelezen en de Da Vinci Code. Maar je begrijpt totaal niet waar het wetenschappelijk onderzoek zit. En stap 2 is, als je dan wel herkent, dit gaat over een wetenschap. Hé, we hebben ontdekt dat geschiedenis een wetenschap is. Dat is al heel wat hoor, bij een krant. En het komt bij de wetenschapsredactie uit. Nou ja, soms is die al wegbezuinigd. Dat is op zich al een probleem. Maar goed, soms zijn er nog wetenschapsredacties. Dan moet je ook maar net een kenner in huis hebben. En wetenschapsredacties zijn vaak mensen met medische achtergrond of een typische beta-achtergrond. Er zijn wel wat mensen met een alfa-achtergrond, om dat dan even zo te noemen. Maar een klassicus is ook geen historicus. En een archeoloog is ook geen historicus. En als een klassicus gaat schrijven over archeologie, gaat het fout. Ik had laatst een recensie van een vriendelijke, aardige, over het algemeen heel deskundige klassicus die even iets moest schrijven over vikingen en zegt van, goh, ik wist nog niet dat dat geen mannen met helmen met horens waren en dat ze niet altijd aan het plunderen waren. En dat is een inzicht dat al 150 jaar rond de ronde doet. En waarom reken je af op een vooroordeel vanuit de 19e eeuw? Dus het is ontzettend jammer, dit soort stukjes. En dan heb je nog het probleem dat de bestudering van het verleden voor zeg maar het jaar 1000 is een wezenlijk anders vak dan na 1000. En dat heeft iets te maken met bronnenrijkdom en bronnenarmoede. Stel je bent gespecialiseerd in het Ottomaanse Rijk of zo, dan kun je al die archieven in en je hebt in diverse talen ook archieven. En ik wil niet zeggen dat het een rijkdom aan informatie is, maar je kunt tenminste met die archiefinformatie iets doen. Ja, we hebben geen archieven over de oudheid. En althans niet het Grieks en Latijns gebeeld. We hebben wel iets uit Babylonië. En het thema is data schaarste. En dat is een totaal andere mindset die je nodig hebt. En het is een totaal andere vaardigheden die je nodig hebt om je bezig te houden met de oudheid. En ik zeg wel eens, en het is een beetje overdreven, maar dat er geen groter gevaar is voor de oude geschiedenis dan de historicus die iets weet over.
Ik voel me enigszins aangesproken.
Ja, ja, ja.
We hebben de rol van de pers, komt er nu bij. Maar daarvoor gaat er eigenlijk ook al iets mis. En dat is misschien ook wel die eigenaardigheid van de oudheid, waar je het net over hebt. Dat er eigenlijk meerdere disciplines samenkomen zonder samen te komen.
Ja, er is gewoon een menig persbericht dat door officiële wetenschappers naar buiten wordt gestuurd, is voorbarig. Ik vind in Nederland bijvoorbeeld met name de Limes, de Romeinse Limes, dus die reeks forten langs de Rijn.
De grens?
Nou ja, is het de grens? Dat weet ik zo zeker nog niet. Hmm. Maar daar gaan allerlei dingen op dit moment verkeerd, omdat archeologen sinds de jaren Deetman maar 4 jaar worden opgeleid. En je hoeft geen Latijn te kunnen, maar je moet wel weten hoe een bron werkt. En als jij niet dat leert, en dat komt nauwelijks meer aan de orde, dan ga je dingen aannemen die je hebt gehoord van eerdere generaties geleerden, die best op zich integer zijn, maar die niet per se kloppen. En dan krijg je dus hele rare conclusies. Ik wil nou even geen namen noemen, want ik gewoon vervelend vind om mensen een dolk in de rug te steken. Maar er mag wel iets gedaan worden waardoor archeologen in Nederland opnieuw leren hoe ze om moeten gaan met geschreven teksten, want ze nemen het letterlijk. En het grote punt is, een antieke tekst, archeologen lezen een antieke tekst om te kijken wat er staat, maar je moet kijken wat er niet staat. En dat is een vaardigheid die men niet meer bezit. En dat is iets wat misgaat. En omgekeerd.
En dat is misschien iets wat historici wel doen, maar in het geval van het evangelie van de vrouw van Jezus zien we dat het juist weer met de materialiteit.
Ja. Verkeerd gaat. Ja, nee, daar keken dus mensen die wel getraind zijn in het lezen van teksten, die keken niet naar de materialiteit. En dat is ook bijvoorbeeld met het evangelie van de Sapfo-fragmenten gebeurd. Nee. De Sapfo-fragmenten die doken opnieuw op de zwarte. Nee, ze doken op. En van het eerste gezicht. Sapfo is een dichteres, 600 voor Christus. Goed dat je me onderbreekt. waarvan iedereen heel erg hoog opgeeft, maar waarvan we 200 zinnetjes hebben. En eigenlijk zijn die zinnetjes onvoldoende om te begrijpen waarom er nou zo in de oudheid zij de tiende muze werd genoemd en zo. Het is een vrouwelijke stem, dat is natuurlijk heel, heel interessant. En ineens doken daar gedichten op van haar. En dat zal nu 2014, 10 jaar geleden of zo, 11 jaar geleden. En eerst zeiden ze zijn uit een mummiemasker gehaald. Je kunt een mummiemasker van papier-maché gemaakt, dat kun je kapot maken en dan haal je er een tekst uit. Nou, dat is een rood licht van zo een mens.
Maar nog heel veel die maskers, dat is interessant. Want daar worden vaak, daar tref je teksten in aan die niet anderszins.
Daar troffen we teksten in aan. Oh, het is namelijk een methode waarbij je data vernietigt.
Ja.
Dus die klassicus die kan dan zeggen, oh wat leuk, ik heb hier een papieren tekst, maar je hebt ondertussen voor de Egyptoloog het materiaal kapot gemaakt. Het is een schandaal dat dit gebeurt, dus ja. Het mag ook niet meer. Ik wil niet zeggen dat het in de wet verboden is, maar dit hoort niet. Dus als jij hoort, we hebben dit door een cartoonage te vernietigen, zo heet dat, hebben we dit bemachtigd, ja, dan moet je gewoon je handen ervan aftrekken. En let wel, er is ook geen enkele noodzaak om iets op die manier uit te gaan geven. Want er zijn tienduizenden niet uitgegeven papieren. Alleen al in Oxford liggen er 500.000. Hmm. In Gent liggen er geloof ik 2000. Wie een papyrus wil uitgeven, die vindt van alles. Er is helemaal geen noodzaak om dubieuze papieren uit te geven. Geen enkele. Maar goed, dit was Sapfo. En Sapfo is bijzonder, maar dat is een esthetisch en geen wetenschappelijk oordeel dat het belangrijk is. Vervolgens kwamen er andere verhalen. En een Nederlandse klassicus wist meteen te zeggen, dat is echt binnen een maand of twee na de ontdekking, dat ze ongetwijfeld gestolen waren. Nou, ook dat is een rood licht. En er is nog een rood licht. Wat maakt een vervalser? Een vervalser gaat die dingen maken waarvan je zeker weet dat alle kritische noties wegvallen. Bijvoorbeeld gedichten van Sapfo. En dat is precies het soort teksten, mm-hmm, wat een vervalser zal willen maken. Denk ook even aan Vermegeren, de vervalsing schilder. Alle kunsthistorici zeiden, we zouden eigenlijk een religieus doek willen hebben van Vermeer uit zijn Italiaanse periode. Presto, Vermegeren maakte de Emmausgangers, die precies dat is wat mensen willen hebben. En dan is de ontdekkingsvreugde. We hebben nu eindelijk een Vermeer uit zijn Italiaanse periode met een religieuze voorstelling.
Het is eigenlijk te lekker.
Het is te lekker. Dus ja, als het te mooi is om waar te zijn, is het niet waar.
Goed.
Dus men wist van tevoren bij de Sapfo-papyri, we weten eigenlijk niet waar ze vandaan komen. Kartonnage of gestolen. Er zijn uiteindelijk 6 verklaringen gegeven. Ze duiken allemaal niet op voor laboratoriumtesten. Dus mijn idee zelf is dat ze waarschijnlijk vervalst zijn. Anders zouden ze al lang neergelegd zijn voor een laboratoriumtest. Maar goed, dat is, we weten het niet, want niemand heeft ze gezien. En ja, het spul wordt gewoon uitgegeven. En dat is dus gewoon een miskenning van de materialiteit. Dat je eerst het spul naar het lab moet brengen voordat je überhaupt kunt gaan nadenken over wat er aan de hand is. Nou, de ontdekker, dat is een meneer uit Texas die nu in Engeland woont. En die is inmiddels veroordeeld. De andere die erover...
Veroordeeld waarvoor precies?
Nou, in ieder geval heeft te maken met het stelen van papieren. Hmm. En daar zit geloof ik Sapfo nou net weer niet bij. Maar hij is veroordeeld. Nee, het ging om de verkoop van gestolen papieren. Dat was het. Maar er is een retractie gekomen van een artikel dat hij over Sapfo heeft geschreven. En een retractie is dus dat een wetenschappelijk artikel wordt teruggetrokken, zodat het de vijver niet verder vervuilen kan.
Dat gebeurt niet vaak ook. Dat is bijzonder.
Het is in de geesteswetenschappen niet gebruikelijk, nee. Maar alle artikelen die daarop gebaseerd zijn, die zijn niet teruggetrokken. Dus het is alsof je dus een huis bouwt op een fundament. Je haalt het fundament weg, maar je laat het huis staan. Ja, dat stort in. Maar die artikelen liggen er nog gewoon. En eerlijk gezegd, ik vind het een hele verontrustende gang van zaken. En er zit nog een ethisch aspect aan. Een wetenschappelijk artikel wordt doorgaans gepubliceerd met een verklaring waarin staat dat er geen ethische regels zijn overtreden. Dat is bij de meeste wetenschappelijke tijdschriften is dat een verplichting. En als jij zo'n verplichting, als jij zo'n verklaring aflegt en je zet je handtekening eronder. Ik heb het ooit eens aan een jurist voorgelegd en die zegt, dit is valsheid in geschriften. Ik kan dan niet zeggen dat dat bij Sapfo precies zo gegaan is, want ik werk niet bij een uitgeverij. Maar het is een hele rare gang van zaken die daar heeft plaatsgevonden. En het toont dat wetenschappers heel erg moeten scoren. En ja, dan overtreden we de regels maar. In ieder geval zijn de regels van het publiceren van papieren die niet gepubliceerd mogen worden, zijn zeker overtreden. En ja, dit is raar. En ja, medeplichtigheid aan heling is gewoon het is strafbaar. En dat hoort met wetenschap niet. En het komt dus voort uit publicatiedwang. Je moet scoren als wetenschapper. Zoveel publicaties in zoveel tijdschriften per jaar. En onvoldoende weten wat je niet weet. Jij bent klassicus, dus je gaat maar gauw publiceren. Terwijl je eigenlijk dat niet moet doen. En je eerst de archeoloog moet laten praten in het laboratorium.
En het was misschien wel gedeeltelijk deze verontwaardiging die je ertoe bracht het project te ondernemen. Het project dat het boek geworden is, Oudheidkunde is een wetenschap.
Ja, ik wil iets positiefs doen.
Ja, maar het is uiteindelijk, het boekje hierover schrijft, het is geen sociologisch onderzoek, al die gesprekken die je hebt gevoerd. Maar toch ben ik wel heel benieuwd naar de mensen die je sprak als groep. Wat is je opgevallen aan die mensen, die oudheidkundigen?
Oh, dat is een goede vraag. En ik ben blij dat je hem ook stelt. Want anders wordt dit onderwerp zo negatief dit uur. En Oudheidkunde is een wetenschap was eigenlijk bedoeld om gewoon eens positief te kunnen schrijven. En ik geloof dat het wel gelukt is. Want één ding moet je meteen zeggen. Als jij gewoon een klassicus of een anatolist of een archeoloog of een historicus vraagt van, ik wil eens met je kletsen, waar ben je nou mee bezig? Krijgt vrij snel een positieve reactie. En ik heb gewoon van iedereen privécollege gehad. Dus die positiviteit die is immens. En het is voor de wetenschap natuurlijk ook leuk om gewoon eens een keer dat een vak in het zonnetje wordt gezet. Maar ik wilde gewoon eens een boek schrijven over waar zit nu het nieuws. Eigenlijk wilde ik journalisten vertellen van hou nou eens op met die flauwekul. En ga nou eens schrijven over waar de ontwikkelingen echt zitten. Dus dat is wat oudheidkunde is en wetenschap is geworden. Er is zoveel flauwekul nieuws. We hebben net al gehad dat Jezus getrouwd zou zijn. Ja, dat is van A tot met z'n onzin. En de universiteit Harvard heeft daar bewust zitten sturen. Hè? Dus bewust naar buiten brengen van, we kunnen niet vaststellen wat een vervalsing is. En dan er niet bij zeggen dat je dat überhaupt niet kunt. Bij Sapfo is op een gegeven moment geschermd met een niet bestaande methode. Iemand zegt dus in de Volkskrant van, je kunt met een spectrometer niet, dat kun je niet vervalsen. Nou, dat kan wel. Dat weet een eerstejaarsstudent. Dus er is zoveel slecht nieuws. En wat ook heel vaak gebeurt is dat iemand moet iets schrijven over modern beton. En dan begint het artikel met de Romeinen hadden al beton. Hmm. En die deden dit al. En nu doen moderne dingen. En dan is elke keer weer een soort hiërarchie van ja, de oudheid is een leuk instapje. Maar nu gaan we het over een echt belangrijk onderwerp
hebben. Wie waren die mensen? Wie zijn die wetenschappers? Die oudheidkundigen?
Hoe bedoel je?
Nou, een deel van het probleem lokaliseer je bij het isolement waar ze zich in verkeren. Zijn het ook geïsoleerde mensen op zolderkamertjes?
Nou ja, het punt is, en dat is iets wat historisch gegroeid is. De klassici hebben een respectabele traditie die teruggaat naar de Renaissance. De archeologie is als wetenschap ontstaan in de 19e eeuw en daar gaat er wat aan vooraf. En ja, de geschiedenis wetenschap begint met Max Weber. Dus het is allemaal een, hoe zal ik het zeggen? Het zijn mensen met gescheiden tradities. En het feit dat er ook steeds meer te weten valt en er steeds meer methoden komen, betekent ook dat mensen steeds meer moeten weten. Dus de opleidingen worden steeds dichter, met meer informatie gekrampt. En toen kwam meneer Deetman in Nederland en die zegt 4 jaar is wel genoeg voor een geesteswetenschapper. Wat natuurlijk de grootste flauwekul is sinds ik weet niet wat. Dus ja, en dan komen de onderzoeksscholen in Nederland, althans dat is het verhaal. Nee, elders is het anders gegaan. Maar het brengt mensen steeds verder geïnstitutionaliseerd van elkaar af.
Ja, gespecialiseerd steeds verder.
Ja, we hebben dus een onderzoeksschool voor archeologen en één voor klassici. En die ontmoeten elkaar veel te weinig. En er bestaan voor een subsidieaanvraag is er altijd handig van kun je interdisciplinair zijn. Maar
dat lijkt dan het antwoord.
Nee, want niemand definieert interdisciplinariteit. Dus als jij als klassicus gespecialiseerd bent in Latijn uit de eerste eeuw na Christus en je gaat samenwerken met iemand die gespecialiseerd is in Grieks, dan kun je al zeggen het is interdisciplinair. En, want de specialismen zijn zo klein geworden dat eigenlijk iedere samenwerking al interdisciplinair is. Dit was overigens een iets wat gechargeerd voorbeeld, dat zeg ik eerlijk bij. Maar wat ik verwacht bij echt interdisciplinair is dat je de opleidingen herziet. En vooral dat je een gezamenlijke onderzoeksprojecten gaat beginnen die echt wel wat verder gaan dan wat er op dit moment gebeurt. En dat is, het is een, ik wil het geen wassen neus noemen, maar er moet veel, veel meer gebeuren. En ook in de publiekscommunicatie moet veel meer gebeuren. Je kunt niet zomaar. En dat is iets wat elke journalist zou moeten weten. Als een archeoloog komt met een claim, dan moet je aan een klassicus commentaar vragen. Als je zo al jezelf dit eigen maakt, kun je al een hoop flauwekul tegengaan. Mm-hmm. Een geliefde collega van me had een tijd geleden een vondst in Velzen, een archeologische vondst. En bracht iets naar buiten dat grotendeels klopt, maar waar ook wat fouten in zaten die gewoon eruit te halen waren geweest. Als er even een klassicus was geraadpleegd. Dus het is gescheiden. Dat daardoor ontstaat er zoveel dingen. En daardoor komt er ook al in het persbericht komen er claims naar buiten. Bijvoorbeeld Hannibal is over de Alpen gegaan op deze pas, waarvan je eigenlijk weet van dat had niet naar buiten gebracht zullen worden als er wat iets breder samengewerkt was geweest. En verder zijn er natuurlijk ontzettend veel flauwekul genres. Ik ben met name geïnteresseerd in idozo's. Dat is een afkorting die ik bedacht heb voor in de oudheid hadden ze ook. En dat viel me ineens op tijdens de corona-epidemie, dat klassici niet meededen aan de reeks corona-colleges, waarin ze allemaal grote wetenschappers uitlegden wat wetenschappers nou deden. Feitelijk kregen we het eerstejaarsonderwijs als video. Dat was hartstikke tof. En in plaats daarvan kregen we dat iemand een stukje ging voorlezen van in de oudheid hadden ze ook epidemieën. En dan denk ik van, je hebt een buitengewone kans om je eigen werk uit te leggen en dan loop je achter de actualiteit van iemand anders aan. In de oudheid hadden ze ook epidemieën. In de oudheid hadden ze ook populisten. In de oudheid hadden ze ook fake news. In de oudheid hadden ze ook klimaatwetensproblemen. Ja, leuk. Maar data over onze eigen tijd zijn harder. Het heeft niet zo. Je kunt niks leren van een klimaatcrisis in de 12e eeuw voor Christus, waar we half bewijs voor hebben, om onze eigen klimaatproblemen te begrijpen. Dat hoef je niet naar buiten te brengen. Ik bedoel, het heeft wel andere vormen, betekenis en zin. Maar wij leren er niks van.
Nee, het wordt allemaal teruggedrongen tot een soort eigenaardige banaliteiten.
Ja, nee, inderdaad, trivialiteiten. Ik bedoel, je moet eens kijken hoeveel flauwekulboeken er zijn over gladiatoren en keizers die niet in bed sterven. Ik bedoel, who cares? Mm. Ik bedoel, je kunt over de Romeinse dingen ook, over het Romeinse Rijk ook interessante dingen vertellen. En dat komt zelden of nooit naar buiten. Ik zeg erbij, er zijn positieve uitzonderingen. Mm. Er is een aardig boek, dat heet De huidskleur van Cleopatra. Het is zo'n titel. Ik ben het even precies kwijt. We zullen het voor de website misschien even goed uitspellen. Maar daar zitten gewoon wat interessante observaties in over etniciteit in de oudheid. Waarbij ik dan weer moet aantekenen. Opnieuw, we lopen achter de actualiteit van anderen aan. Ja, dit is een routine in de oudheid. Dat de vraagstelling ontstaat natuurlijk in het heden.
Ja.
En op dit moment is etniciteit en gender, dat zijn thema's die het goed doen. Klimaat is er ook één. Dus heel veel vragen die wij nu aan het verleden stellen gaan dus over etniciteit, gender, klimaat. En globalisering, dat is er ook zo één. Dus dat, ja, dat is een beetje de normale wetenschap. En wat ik in oudheidkunde is een wetenschap wilde doen is, want er zit in het vak zelf, er komen nieuwe soorten inzicht door nieuwe methoden. En het vakgebied zelf is aan het groeien, aan het ontwikkelen. Het vakgebied zelf heeft ook een, daar zit nieuws. Ik bedoel, als iemand komt met, we hebben nieuwe data en we hebben een opgraving en we hebben dit of dat gevonden, munten in Bunnik of zoiets dergelijks, dan krijgen we, oh, we hebben leuk munten gevonden. Nou, dat snap ik wel. Ik bedoel, ik heb ook wel eens iets uit de grond gehaald in een opgraving en er is ontdekkingsvraag, dus ik snap dat je naar de pers stapt. Maar het vervelende is, als het eindrapport er eenmaal ligt,
jaren later,
dat horen we niet in de krant. We hebben wel dus van, oh, we hebben iets gevonden. Maar wat dat betekenen gaat, dat weten we niet. En ik stom toevallig ontdekte ik afgelopen vrijdag een prachtige pagina op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, waar ze uitleggen een paar syntheses. Kijk, dat is wat we voor het publiek zouden moeten presenteren. Wat we leren over het verleden, wat we, de inzichten die we opdoen. Het stond er keurig netjes op één pagina, allemaal netjes bij elkaar. Ik denk, wauw, maar dat komt niet in de krant. Terwijl dus muntvondst in Bunnik, waar niets ontdekt is wat we nog niet wisten, en verder openlijk in het artikel staat, onderzoek loopt nog, dat komt wel in de krant. Dat zijn zulke jammere dingen. En ik had dus in oudheidkunde en zijn wetenschap wilde ik eigenlijk bereiken van, waar gaat het nu echt over? Waar zit dus nu de innovatie in het vak? Waar krijgen we nieuwe inzichten? En wat zou ik zelf graag in de krant willen lezen? En ja, dat gaat dus bijvoorbeeld over de artificiële intelligentie die een rol gaat spelen.
Je zoekt het echt veelal in nieuwe methodes. Daar ben je echt enthousiast over.
Ja, daar zit nieuws. Ik bedoel, met bestaande methodes actuele vragen onderzoeken, dat is normale wetenschap. Dat is niet nieuw. Het onderzoek gaat gewoon door. En er zit, dat is wat we verwachten van een onderzoeker. Ik verwacht twee dingen van een oudheidkundige. En ik bedoel, denk het niet zelf. Dit is eerstejaars stof. Je moet data verwerven. Dus archeologen zijn vondsten aan het doen. Er worden papieren onderzocht. Er komen tekstuitgaven. Er komen eerste analyses van die teksten. Dat is dataverwerving. En het tweede is, je moet daar actuele vragen aan stellen. En ook dat is een volkomen normale, gangbare, normaal proces. Dus dat is niet nieuw. Maar een wetenschapsjournalist die nieuws moet brengen, en ik reken me daar zelf een beetje toe, die moet dus vertellen, waar zit de innovatie in het vakgebied zelf? Ik bedoel, je hoort van een astronoom, wat vind ik een fijn voorbeeld, omdat astronomie net zo nutteloos is als oudheidkunde en ook maatschappelijk ingebed is. We hebben Stichting De Koepel en volksuniversiteiten, volkssterrenwachten zoals Buslo en aan de andere kant hebben we Nederlands Klassiek Verbond en de Archeologische Werkgenootschap Nederland. Dus er zijn mooie parallellen tussen die twee vakken. Astronomen zullen je niet vertellen, we hebben nu vandaag zoveel sterren ontdekt.
Nee.
Dat is totaal niet relevant. Maar ze komen wel met, we hebben nu
een nieuwe telescoop de ruimte ingestuurd.
Ja, nou, ik zocht eigenlijk de Einstein-telescoop, wilde ik noemen. Maar de zwaartekrachtgolven, dat was het voorbeeld van de zocht. Oh ja. En dan heb je dus een nieuwe soort onderzoek die nieuwe soorten inzicht inlevert. En daar zit het nieuws. En kom bij mij niet aan zeggen dat hermeneutiek moeilijk is. Ik bedoel, als de Volkskrant een complete special kan wijden aan kwantumverstrengeling. Ik bedoel, kwantumverstrengeling is ook niet zo heel ingewikkeld. Daar kun je aandacht aan besteden. Dan kun je ook aan de hermeneutische revolutie die op dit moment plaatsvindt aandacht besteden. Zo moeilijk is het niet.
Wil je er iets over zeggen, die hermeneutische revolutie?
Ja, dat wil ik wel, ja, want dat hadden we voorbereid.
Oh ja.
Nee, ik denk dat er zitten op dit moment twee grote, echte grote ontwikkelingen in de oudheidkunde. De eerste, dat is dus de artificiële intelligentie. We kunnen nu met digitale paleografie echt hele interessante dingen doen. En Mladen Popovic in Groningen, die timmert verschrikkelijk goed aan de weg. Dat is een van de grootste geleerden die we hebben op dit moment in Nederland. De andere ontwikkeling, dat is de DNA-revolutie. En dat is een hermeneutische ontwikkeling. En ik moet eerst even uitleggen, hermeneutiek is een ander woord voor hoe leggen we een cultuur uit. Dus je gaat nadenken over, wij hebben een cultuuruiting. En dat kan een badhuis zijn dat we in Heerlen opgraven. En het kan een tekst zijn van Virgilius. En hoe maak je die informatie voor jou relevant? Dat noemen we hermeneutiek. Dat is
een soort vertalingsslag?
Ja, vertaalslag, zo kun je het ook noemen. Ik denk dat een hermeneutiek. De basis is in ieder geval de aanname, die ander van vroeger of uit een andere cultuur, die heeft nog iets te melden. En nou ja, daar zal niemand het mee oneens zijn. Wat is er aan de hand? Door het bioarcheologisch onderzoek is het inzicht steeds meer geworden dat mensen supermobiel zijn geweest. Ik vind het altijd heel erg interessant dat Lisette Kootker, iemand die aan de VU werkt nu nog, maar haar laboratorium wordt opgegeven.
Maand geleden in de studio geweest.
Ja, oh, wat leuk.
Ja, over tanden.
Ja, nou, Lisette Kootker die heeft vastgesteld dat op het moment dat Julius Caesar aankomt in Nederland of België, dat toen de helft van de bevolking niet uit deze regio afkomstig was. Het was niet een hele grote steekproef, maar het was wel een verrotte.
Maar niet uit deze regio afkomstig, dat betekent dat ze in hun leven daar naartoe waren gekomen.
Ze zijn gemigreerd.
Ja.
En je kunt niet zeggen hoe groot die afstand is. Ik ga niet zeggen ze kwamen uit Afghanistan of zo. Maar het was duidelijk dat die bevolking heel mobiel is. Nou, dat is een inzicht dat op meer manieren mogelijk is. Het komt voor een deel uit DNA-onderzoek. Het komt voor een deel uit isotooponderzoek. Maar het komt voor een deel ook uit het archeologen eens realiseren van, hey, wacht even, er is een deel van de materiële cultuur dat we niet hebben, maar dat er geweest moet zijn. En bijvoorbeeld boeren zijn ontzettend mobiel. Dat heet verwijding, of in het Engels transhumance. Een ontzettend groot deel van de veeteelt gaat over. We hebben aardewerk gevonden in de buurt van Antwerpen, dat gemaakt is in Drenthe. Mm-hmm. En dat duidt er gewoon op dat die kuddes in de lente en het najaar heen en weer bewogen. Daarom is die limes ook niet zo simpel als een grens te typeren. Dus waar ik heen wil is, mensen zijn supermobiel. En waar mensen mobiel zijn, zijn ideeën mobiel. Nou, een van de aannames bij de interpretatie van een antieke cultuur is dat je begint met kijken in de regio. Dus als ik een badhuis vind in Heerlen, ik noem maar even wat, of als ik een tekst heb van Virgilius uit de eerste eeuw voor Christus, dan ga ik eerst kijken naar de onmiddellijke context. Badhuizen ten noorden van de Alpen, of wat is er in het Latijn in de eerste eeuw voor Christus geschreven. En in tweede instantie ga je kijken van, misschien moet ik iets wijder mijn netten werpen. Dan pakken we het Grieks erbij voor Virgilius, of we pakken de badhuizen in het westelijk Romeinse Rijk erbij voor Heerlen. En in derde instantie maak je hem nog wat breder. Ja, maar je gaat het badhuis dat je vindt in Heerlen niet vergelijken met het badhuis in Firouzabad in Iran. Want dat is zo ver weg. Er ligt een soort natuurlijke grens die deels voortkomt uit, je kunt niet alles onderzoeken, en hoe verder weg, hoe moeilijker het wordt. En deels uit, ik bedoel, er is gewoon een afnemend rendement, laat ik het zomaar even noemen. En deels, je kunt niet alles weten. Dat is ook een factor. Ja, dat geldt ook voor Virgilius. Je gaat wel kijken bij de Grieken, want dat is nog wel een beetje erbij te behappen. Maar je gaat niet kijken of er voor die ene gekke Virgilius-passage iets staat in een koptische tekst. Want dat is afnemende meeropbrengsten. En je kunt niet alles weten. Ja, Latijn en Grieks is al heel veel, maar dan ook nog Aramees erbij pakken en Koptisch en Persisch, dat maakt het ingewikkeld. Nou, wat er dus gebeurt nu is, omdat die mensen zo hypermobiel zijn, valt deze aanname van die buitengrens valt weg.
Ja.
En ineens moeten we bij een badhuis dat in Heerlen staat misschien toch eens gaan kijken in Firouzabad. En misschien moeten we bij een tekst van Virgilius toch eens gaan kijken bij een Koptische parallel. Wat dat betreft is heel erg fijn en al heel goed toegesneden op de toekomst is de vroegchristelijke literatuur, omdat die van ouds meertalig is. Dus iemand als Vincent Hunnik in Nijmegen, die houdt zich bezig met vroegchristelijke teksten, maar die kijkt er niet van op om af en toe ook even te kijken van, wat staat er in een Koptische tekst? Mm-hmm. Dus dat is denk ik een heel geavanceerd vakgebied. Of beter, dat zeg ik verkeerd. Het is een vakgebied dat meer dan andere delen toegesneden zou zijn op een toekomst waarin we alle talen erbij pakken en een veel wijdere analyse archeologisch doen.
Maar ik wil hem wel zeggen, dus, als alle klassici nog drie talen erbij moeten leren, dan is dat enerzijds verbreding, maar het is ook een verdere specialisering van een vakgebied. Of zie je dat antwoord in kunstmatige intelligentie liggen dan?
Ik denk, nou, dat is leuk dat je dat noemt. Ja, dat is inderdaad ook een optie. Maar ik denk in ieder geval, we moeten minimaal onder ogen zien dat in de opleidingen mensen geconfronteerd worden met het feit, je moet meer weten dan alleen Latijn en Grieks. Ik bedoel, het is onmogelijk om, zeker nu dus de Deetman-catastrofe 4 jaar, dat voldoende zou moeten zijn. Het is onmogelijk om mensen ook nog Aramees te leren. Laten we dat gewoon maar accepteren. Dit specialisme bestaat helaas. Dat is nou eenmaal zo. Maar je kunt mensen in hun opleiding wel even een inleiding geven. Al is het maar voor een week. Ja. Dat ze in ieder geval de hoofdlijn van de Aramese literatuur weten en verder dingen kunnen vinden.
Dat je weet waar de dingen liggen die je misschien niet weet.
Ja. En dat geldt ook voor archeologen. Geef ze minimaal een stoomcursus. Welke instinkers zijn er bij het lezen van bronnen? En dat soort praktische dingen zijn gewoon heel goed mogelijk. Maar wat we dus nu meemaken is dus die DNA-revolutie heeft eigenlijk het vloerkleed onder een hele hoop vakgebieden tegelijk weggetrokken. En we zullen naar heel veel vertalingen moeten. Ik denk dat artificiële intelligentie zeker voor het ontsluiten van archeologisch materiaal al heel belangrijk is. Talen zullen lastiger zijn. En kijk, de grootste doorbraak die we gaan krijgen, maar die uitgesteld wordt nog, dat wordt de ontsluiting van het spijkerschriftmateriaal. Mm-hmm. Wat is er aan de hand? We kunnen nu al digitaal spijkerschriftteksten fotograferen en zo, zodat ze digitaal zijn om te zetten in werkbare bestanden. De digitale vertaling, dat is lastiger, want we hebben te weinig specialisten en te weinig. Ik bedoel, Google Translate is al voor het Latijn en het Oud-Grieks, dat hebben we. Mm-hmm. Maar om dat ook nog te maken voor het Oud-Babylonisch of het Sumerisch, dat hebben we niet. Maar dat zit er wel aan te komen. Dus daar zit iets verschrikkelijks, gaat daar verbeteren. En we staan wat dat betreft een fantastische wereld. Maar het is zo ontzettend gesplitst op dit moment. En de kooi staat open, maar de vogel wil niet vliegen. En of dat nou komt omdat die vogel te dom is, of omdat hij vastzit, of omdat hij niet mag vliegen. Ik weet het niet.
Ja. Dankjewel, Jona. We gaan beginnen af te ronden. Dat betekent wel dat het nu tijd is voor onze traditionele laatste vraag. Jona, ik wil je graag voorleggen. Wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Het makkelijke antwoord op dit moment is natuurlijk, ik weet zeker dat de Amerikanen een paar hele grote bommen hebben gegooid op Iran. Maar het is oorlog, dus dat kan ik niet bewijzen. En ik denk dat een iets intrigerender antwoord zou zijn dat Colijn ooit, minister-president Colijn, dat die gechanteerd is. Dat is een interessante kwestie. Een historicus die zou zoiets met zekerheid kunnen zeggen. Maar een jurist weet het niet. Wat is zekerheid? Wat weet je zeker? Een historicus weet soms dingen zeker, maar een jurist zou zeggen dat kun je niet bewijzen. En dat vind ik zelf wel een intrigerend iets.
De bewijslast is anders,
ja,
maar
ja.
Bestaat zeker weten wel.
Ja.
Oudheidkunde is een wetenschap.
Ja, laten we het zo maar zeggen.
Ja, goed. Ja. Dag, lieve luisteraars. De gast was bij ons vandaag Jona Lendering. Dankjewel, Jona.
Graag gedaan.
Ook wil ik graag mijn tweede presentator Max Waterreus bedanken. De techniek was vandaag in handen van Emerans Kaptein. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn en trouwens op Blue Sky kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren of delen. Max, ik kijk naar jou. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plek, is er een uitzending van jou. Wat kunnen we verwachten?
We gaan het hebben over PC Hoofdhuis en wat de verdwijning van de bibliotheek doet met de aanwezigheid van wetenschap in Amsterdam.
Fantastisch. Dankjewel, Max. We gaan allemaal luisteren. Mijn naam is Mammo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u verder nog een heel fijne zondag.